Goedemiddag gemeente, het is goed om elkaar hier weer te ontmoeten in deze eredienst in de Grote Kerk. En hartelijk welkom aan alle gasten vanmiddag en aan iedereen die nu of later meeluistert. De voorganger is dominee Donk uit Wierden en de organist is Nico Blom. We houden in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. De collectes worden vanmorgen gehouden na het zingen, na de verkondiging en we bevelen de collectes van harte bij u aan. De bloemen zijn vandaag voor de familie Bieleman-Kirpenstein. Ik was nog vergeten te melden dat ze nog een vrijwilliger zoeken om de bloemen te bezorgen. Dus als er iemand is die dat zou willen doen, kunt u zich ook bij de heer Bot melden. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 150, vers 1. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 62, daarvan het vierde en het zesde vers in de nieuwe berijming. U vindt dat op de achterkant van de weekbrief, Psalm 62, vers 4 en 6. beleiden met elkaar ons geloof en we doen dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen we met elkaar gezang 149 vers 1. Grote God, wij loven u. Gezang 149, het eerste vers. En in ieder beleid nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen de Heere God bidden om zijn zegen over deze dienst. U brengt ons samen, trouwe Heere, deze middag, hier in dit kerkgebouw waar zoveel generaties mensen hebben gezeten en uw woord hebben gehoord. Als wij zo door de kerk heen lopen en we kijken ook om ons heen, dan is dit een teken van uw trouw, dat er een kerk is. En dat u uw belofte waar maakt, dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dat wij hier zijn vanmiddag is daarvan een bewijs. Dat is niet omdat wij zo trouw zijn en omdat wij zo goed zijn, maar het heeft alles te maken met uw goedheid en uw trouw die u ons bewijst. Zo mogen we vanmiddag hier als jong en oud, groot en klein samenkomen. Onder uw evangelie, die blijde boodschap. Die goede boodschap voor slechte mensen. Want Heere God, als wij ons eigen leven overzien voor u, dan komen wij in zoveel dingen tekort. Als we in de spiegel van uw geboden kijken, dan zijn er zoveel dingen in ons leven die niet zijn zoals u het bedoelt. Als wij onze eigen agenda's nagaan en we kijken hoeveel tijd we ook in de afgelopen week aan u gegeven hebben, dan is dat beschamend weinig. En toch, Heere God, u komt naar ons toe. U strekt uw hand naar ons uit en u komt met uw boodschap van heil in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom komen wij u danken, Heere God, dat u zo naar ons omziet. En dat we zo hier mogen zijn. En tegelijkertijd komen wij u bidden of u ons dan ook een goede en zegenrijke dienst wil geven.
waarin u tot ons spreekt en wij ook uw stem verstaan. En daarom komen wij u bidden om uw Heilige Geest. Die Geest die Here is en levend maakt. Die Geest die ook in staat is om die woorden die we samen lezen, die we gaan overdenken, dat die voor ons levend worden. En dat die in ons hart ook werkelijk aan het werk gaan. Zodat ze vrucht dragen in ons leven. En we niet, als we straks weer naar huis gaan, het allemaal hier achterlaten, maar werkelijk in ons hart en in ons leven meenemen. Heere God, wij bidden u, geef ons dan ook alles in het spreken en in het luisteren. Dat zo uw evangelie, uw boodschap naar ons toekomt en bij ons binnenkomt. En wilt u dan alles maar uit de weg ruimen wat dat in de weg zou kunnen staan. Geef ook de duivel geen plaats dat hij onze gedachten gevangen neemt en ons van uw woord afleidt. Zegen ons ook in het zingen en in het bespelen van het orgel. Geef ons ook alles als wij straks onze gaven mogen geven. En ook als wij tot u bidden, zoals nu. Heere, wilt u zelf onze harten opheffen tot u? Ja, dat wij werkelijk stil worden voor u zoals we het gezongen hebben. En wachten op uw heil. Wees met ons, wees met allen die met ons verbonden zijn. Zie ons aan in de Heere Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, die alles heeft volbracht, uit wie de Geest het neemt en het ons uitdeelt. Uit genade. Amen. Aan het eind van deze week, gemeente, beginnen de schoolvakanties, hier in het midden van het land. En velen van u zullen op vakantie gaan, hebben hun reisbestemming al uitgezocht, weten waar ze naartoe zullen gaan, en we wensen elkaar ook een hele goede vakantie toe. Maar laten we het vanmiddag eens over onze eindbestemming hebben. Het thema van de preek is dan ook onze eindbestemming, hemel of hel. En we lezen daartoe met elkaar uit Lucas 16... de versen 19 tot en met 31. Lucas 16, de versen 19 tot en met 31, dat is de gelijkenis van de rijke man en de bedelaar Lazarus. Jezus zegt, nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner nu dat u al het goede deel ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u toe zouden willen gaan, dat niet kunnen, en ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers, en laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren.
Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover de lezing uit het woord van God, wat tegelijk ook de tekst is, tekstgedeelte voor de verkondiging. En zoals gezegd, we schrijven boven de preek onze eindbestemming, hemel of hel. We gaan voorafgaand aan de verkondiging samen zingen uit Psalm 49. En we zingen daarvan het vierde en het zesde vers van Psalm 49, vers 4 en 6. aansluiting op de preek zingen we met elkaar uit Psalm 73, het 13e en 14e vers. Psalm 73, vers 13 en 14. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Een opinieonderzoek uit 2012... in opdracht van de Evangelische Omroep heeft uitgewezen dat 2/3 van de christenen in de hemel gelooft en slechts 1/4 in de hel. Wij zijn nu 7 jaar verder en u kunt ervan uitgaan dat de percentages veel hoger liggen, nog lager liggen. Dat er een hel bestaat, wil er eigenlijk in deze tijd, met zijn positieve kijk op de mens met al zijn mogelijkheden, de mens die de wereld maakbaar maakt, dat wil er bij maar weinigen in. En hoe kun je het bestaan van een hel verenigen in een geloof, dan met een geloof in een liefdevolle en genadige God? Laat staan dat zo'n God mensen daarvoor eeuwig naartoe zou sturen. De hel. Menigeen gaat er dan ook van uit dat het uiteindelijk met iedereen toch wel goed komt. En dat er voor hem of haar wel een plekje in de hemel is. Het geloof in het bestaan van de hemel staat daar dan ook begrijpelijk veel beter voor. Ook bij niet-gelovigen. Al hebben ze bij de hemel zo hun eigen voorstelling. Opa is nu een van de sterretjes aan de hemel waar je naar kunt zwaaien. Anderen zien er een plek in waar het altijd feest is. Weer een ander heeft er een voorstelling bij dat de hemel in elk geval een plek is waarvanuit de overledene op de aarde meekijkt hoe de kinderen en de kleinkinderen het ervan afbrengen. Hoe Pietje het in de voetbalwedstrijd doet. En daarnaast kom je ook steeds meer mensen tegen voor wie het bij de dood gewoon ophoudt. De dood zet achter alles een dikke punt. En daarom moet je nu alles uit het leven halen wat erin zit. Maak er, als het mogelijk is, een feest van. Want het kan zomaar ineens afgelopen zijn, of je kan door een ziekte geveld worden. Kijk, in zo'n denkklimaat kun je al helemaal niet met de hemel, laat staan met de hel, aankomen. Maar gemeente, we laten vanmiddag de Bijbel spreken. En die laat er geen misverstand over bestaan. De hemel en de hel bestaan. Ze zijn een realiteit waar elk mens, dus ook u, jij en ik, mee te maken krijgt. En dan heb ik het niet zozeer over de hemel met zijn prachtige wolkenpartijen waar de vogels alle ruimte hebben om hun vleugels uit te slaan. Over de blauwe luchten en de sterretjes van goud, wat we ook wel het heelal noemen. En bij de hel gaat het mij dan niet om het dodenrijk of over het graf, zoals die in de Bijbel ook wel met hel worden aangeduid. Maar het gaat mij vanmiddag in de preek over de hemel en de hel als het hiernamaals. En daarbij staat de hemel voor de volle gemeenschap met God en met de Heere Jezus Christus. De hemel, dat is het vaderhuis met de vele woningen, zoals de Heere Jezus zelf gezegd heeft, waar hij voor al zijn gelovigen een plaats gereed maakt. Waar ze mogen aanzitten aan de maaltijd van de bruiloft van het lam. Dat is de plaats waar alle moeite en pijn en verdriet en zorg voorbij is. En onder de hel, gemeente, versta ik dan de plaats en de toestand waarin je eeuwig van God gescheiden bent. Losgerukt van de bron van het leven. Voorgoed. De plaats van eeuwige berouw en wroeging. Van tandengeknars om de verschrikkelijke pijn en de ellende. Van het verterend vuur wat onblusbaar is. De hemel en de hel. Eén van beide is de plek waar onze eindbestemming ligt.
Waar wij eenmaal terechtkomen. Nou, dan hoeven we elkaar niet te vragen waar we graag naartoe zouden willen.
Iedereen ziet het liefst de verschrikking van de pijn van de hel aan zich voorbij gaan. En hoopt op een plaats bij God in de hemel. Toch? De hemel.
Dat is het hoogste en het allerbeste. Wat je bereiken kunt. Dat is het ultieme. Maar ja, of je er ook komt. Zit jij wel eens met die vraag? Of jij in de hemel komt? Of is dat misschien iets wat u voortdurend bezighoudt nu u ouder bent geworden, het einde dichterbij komt?
Gemeente, het antwoord op die vraag heeft alles te maken met wat voor u, jou en mij in dit leven, hier en u, het hoogste goed is.
Waar ligt ons hart? En waar leven we voor? Of om het met Jezus woorden in zijn bergrede te zeggen, gaan we voor de schatten op de aarde, die door de mot en de roest verderven, die voorbij gaan, die hier een einde hebben, dingen die de heidenen zoeken, zoals Jezus dat zo nadrukkelijk zegt. Of zoeken wij het koninkrijk van God? Zoeken we hem? Want dat is beslissend voor waar uiteindelijk onze eindbestemming ligt. Die hangt af van hoe we hier en nu geleefd hebben. In zijn gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus is Jezus daar heel duidelijk over. En we gaan er aandachtig naar luisteren vanmiddag. Het gaat hier om een schatrijke man.
Nu wordt rijkdom in de Bijbel niet zomaar veroordeeld. Zeker niet.
Zo waren Abraham en Job
en Jozef van Arimathea,
die zijn graf voor Jezus afstond, schatrijke mensen. Maar intussen wisten ze dat dat hun niet het echte leven kon geven.
Ze gingen er dan ook niet in op. De rijkdom had hun niet te pakken,
maar ze beleefden die als genade van God in hun leven. Ze wisten ervan te delen met anderen. Het stond voor hun niet op de eerste plaats. Met alles wat ze hadden, wisten ze, we behoren hem toe. Maar bij deze rijke man in de gelijkenis is het anders. Voor hem is zijn rijkdom het een en al. En ik kom maar wat graag met zijn rijkdom voor de dag. Hij gaat in de duurste purper en linnen gekleed.
Immers kleren maken de man. Wij zouden vandaag zeggen in de duurste merkkleding.
Elke dag leeft hij van zijn overvloed. Elke dag is het feest. Volle borden, volle glazen.
En hij wil het graag weten ook. En het aan iedereen laten zien. En dat alles om zichzelf naam te maken.
Ja, als ik zo die man in gedachten neem, dan zie ik daar zo'n klemmerfiguur voor me. Die helemaal in zijn status en in zijn geld opgaat. Mensen zoals je er helaas ook vandaag tegenkomt.
Maar wat voor iemand is nou deze man?
Wat is die man zijn achtergrond? Is dat een heiden? Nou, dat zou je zo op het eerste gezicht denken. Een man die nergens aan doet, zo zeggen we dan.
Maar nee, het feit dat hij straks de naam van Abraham noemt, zelfs vader Abraham, en met vader Abraham aanspreekt, duidt erop dat hij toch Joodse wortels heeft. Misschien wel een gelovige Jood is, een kerkmens. En helaas, ook in de kerk kom je ze tegen. Mensen die zo voor hun rijkdom gaan, voor wie hun bezit alles is, daarin zo mogelijk hun eer en hun aanzien bij anderen inzoeken.
Maar weet u wat mij nog het meest opvalt? Dat deze man geen naam heeft. Moet u maar eens lezen, deze man heeft geen naam. Het gaat om een zeker rijk mens.
En in ieder geval, zijn naam wordt niet genoemd. Je naam.
Ja, daarin ligt je identiteit.
Die geeft aan wie je bent. Als u straks op vakantie gaat naar het buitenland, dan neemt u uw paspoort mee. Of uw identiteitskaart.
Daar staat precies op geschreven wie u bent, uw geboortedatum, fotootje erbij. Daar kun je je legitimeren.
Je naam is je identiteit.
De Engelsen kennen de uitdrukking what's in a name. Wat zegt een naam eigenlijk?
Nu, blijkbaar meer dan je denkt. Als ik een naam noem, ik zeg Frits, of Jan, of Trudy, dan weten de meesten over wie ik het heb, hoe hij is, wat hij doet, noem maar op.
Nou, wat is nou de identiteit van deze rijke man? Die ligt in zijn rijkdom en in zijn status. Zo wil hij blijkbaar ook bekend staan bij anderen. Daarin ligt zijn naam, daarin ligt zijn eer. Dag meneer, wie bent u? Nou ja, weet u dat dan niet? Ik sta in de quote 500.
Op die manier dus. Maar als hij nou die beide verliest, die rijkdom, die status, wat dan?
Dan blijft er dus niets van hem over.
De prediker zou zeggen, dan is het.
Dan blijkt het dus alles ijdel.
Leeg. Te vergeefs. Als de wind. Pst, zo weg. Of zoals de dichter van Psalm 49 het zegt. En ze het gezongen hebben. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Rijkdom en status weg. Betekent alles weg. Gemeente, je identiteit is uiterst kostbaar.
Als je die wordt afgenomen, dan ben je in feite niks meer en dan ben je nergens meer.
Een naamloze niets. En daarom, gemeente, de vraag is ook, waarop bouwen wij onze identiteit? Op onze prestaties? Op wat we allemaal kunnen? Op uw bedrijf? Op wie jij om voor anderen bent? Op onze rechtzinnigheid misschien? Want het kan heel ver gaan. Zoals de fariseeën in Jezus' dagen. Het strak voldoen aan allerlei regels en wetten maakte hen tot wie ze waren. Daar bouwden ze hun leven op. Zo wilden ze ook door iedereen gekend worden, gezien worden. Daaraan ontleden ze hun identiteit.
Buitenkant.
En jij? Aan wat anderen van je vinden? De plek in de maatschappij? Hoe hoger? Hoe beter.
Gemeente, het is goed om bij onszelf eens na te gaan aan welke kant van de streep we staan. Aan de kant van de rijkaard of
van de arme bedelaar. Want wat valt nou direct op? Dat Jezus deze man in de gelijkenis wel een naam geeft. Lazarus.
En die naam betekent God is mijn helper.
Deze man bouwt dus zijn identiteit op God. Stelt zijn hoop op hem. Ondanks zijn afschuwelijke leven in de armoede. Ondanks zijn zware lichamelijke handicap. Want ik lees van hem dat hij elke dag bij de poort van het huis van de rijke man wordt neergelegd.
Hij kan dus zelf niet lopen. Blijkbaar kan hij niet eens rechtop zitten.
En bovendien zitten zijn lichaam onder de pijnlijke zweren. En daar ligt hij.
Elke dag. Voor die rijke man een duidelijke roeping. Een kansrijke gelegenheid om deze stakker te helpen. Als hij zelf in zijn purperen mantel de poort verlaat. Nou niet dus. De rijke man loopt er met trots en hoogmoed voorbij. geen interesse. Geen meeleven. Hij gunt hem zelfs geen blik. Die arme Lazarus die ligt daar, wachtend op de kruimels die er van de tafel van de rijke man overblijven en die zo uit de lakens worden geschud. Maar zelfs die krijgt hij niet. De honden hebben het nog beter dan hij. Hoewel ook voor hem geen kruimel te bekennen valt, hebben ze in ieder geval nog de zweren van Lazarus die ze kunnen aflikken. We kunnen ons nauwelijks een groter contrast voorstellen dan tussen die rijke man en die arme Lazarus. En dan op een dag sterft die arme bedelaar. De oorzaak van zijn overlijden staat er niet bij. Of het is dat die man verhongerd is, of dat zijn zweren naar binnen geslagen zijn en dat hij uiteindelijk daaraan is overleden. Al evenmin lees ik of hij wel of geen begrafenis heeft gehad. Maar mocht ergens zijn lichaam in een graf zijn gelegd, dan zal het waarschijnlijk allemaal in stilte en onopvallend gebeurd zijn. Maar des te nadrukkelijk vertelt Jezus wat er met hem na zijn overlijden gebeurt. Hij wordt door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. Dat wil zeggen, zijn ziel, die wordt door God thuisgehaald. En zijn ziel, dat is wie Lazarus werkelijk is. Zijn zijn, in zijn karakter, in zijn gevoelens, noem maar op. Kortom, zijn identiteit. Zijn identiteit. En het geheim daarvan, God is mijn helper. Daar heb ik het nou. Lazarus' identiteit lag in God. En waar is dan je eeuwige thuis? In de hemel. Daar hoor je thuis. En zo droegen de engelen hem naar het vaderhuis, in de schoot van Abraham, in de gemeenschap met deze vader van alle gelovigen en zo met hen die allen in het geloof gestorven zijn. Maar toch vooral in de gemeenschap met God. In die eeuwige vreugde. Voor alle duidelijkheid, gemeente. Als je overlijdt, kom je dus niet ergens terecht in een soort tussenstation. In een soort bewaarplaats. De Rooms-Katholieke Kerk kent in dat opzicht het vage vuur. Een toestand waarin je door de gebeden van anderen op aarde gelouterd wordt en er zoiets als een tweede kans bestaat om alsnog in de hemel te komen. Dat hier de mensen voor je kunnen bidden om, ja, om een goede en behouden reis. Om zo alsnog uiteindelijk in de hemel te komen. Een soort tweede kans. Maar nee. Direct bij ons sterven verlaat onze ziel het lichaam. En dan valt in één ogenblik het oordeel van God. De directe beslissing. De hemel of de hel. En daar zit geen moment tussen. Zo zei de Heer Jezus aan het kruis ook tegen die ene moordenaar. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Niet ooit of nog eens een keer. Heden, vandaag. En als Jezus het heeft over het vaderhuis met de vele woningen, dan spreekt hij er duidelijk uit. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Zo komt dus die arme Lazarus thuis. Direct bij God. Zo ook jouw gelovige moeder of vader. Toen ze voorgoed hun ogen sloten. Uw man die zich in de Heere Jezus geborgen wist. Uw kind. Dat zo in alle eenvoud. De Heere Jezus als de goede herder kende. Maar dan die rijke man. Ook hij sterft. Ook aan zijn leven van weelde komt een eind. En leest u mee, van hem wordt wel zijn begrafenis vermeld. En die zal in de lijn van zijn leven hebben plaatsgevonden. Uitbundig met alle toeters en bellen, met toespraken. Dat hij tijdens zijn leven zo succesvol was. Dat hij het zo goed gedaan had. Dat hij zichzelf naam had gemaakt. Wat een kerel zeg. En zijn lichaam zal maar niet in een graf gelegd zijn, naast of tussen het gepeupel. Nee, natuurlijk niet een praalgraf, goed in het zicht van iedereen. Intussen lees ik triest genoeg niets over zijn ziel, zijn identiteit. Al zijn status en zijn eer zijn dus met hem in het graf verdwenen. Zijn verleden staat, zoals we gezongen hebben. Maar wat ik wel lees, dat is dat hij in de hel zijn ogen opslaat. Dus direct daar wakker wordt. Ja, evenals in de hemelgemeente is er in de hel het volle bewustzijn. In de plaats van vertierend vuur en tandengeknars door de eeuwige kwelling en foltering. Vooral de plaats waar God niet is. Kijk, we hebben het wel eens over de hel op aarde. Als je beelden ziet van de verwoeste steden in Syrië, en andere plaatsen in deze wereld, dan hou je... Nou, dat is vreselijk als je dat ziet. Eens florerende steden, het is ene grote puinhoop. En dan ook alle ellende die ermee gepaard gaat. Slachtoffers. Of als we de beelden zien van een natuurramp, waar hele dorpen zijn weggevaagd. Een hel op aarde. Zo kan het misschien wel in uw eigen leven zijn. Het wat u allemaal meemaakt. Dan wordt het zo beleefd, ja. De hel op aarde. Vreselijk. En toch is dat niets. En dat zeg ik oprecht. Niets vergeleken met de plek waar God werkelijk niet is. Wij kunnen het wel eens hebben over een godverlaten plek. Nee, het bestaat niet. Hij is er. Maar in de hel is God er niet. En het is niet voor te stellen wat dat is. Dan ben je dus echt en voor eeuwig aan jezelf overgeleverd. Dan is er geen hoop, dan is er geen verwachting, dan is er geen leven. Dan ben je daar in de eeuwige pijn, in de eeuwige wroeging, in de eeuwige duisternis. Zodra die man in de hel zijn ogen opent, ziet hij in de verte Abraham met Lazarus in zijn schoot. Hij krijgt een blik in de hemelse heerlijkheid waar alles volmaakt goed is. Waar God is. Voluit. En daar ziet hij ook Lazarus. Badend in de hemelse rijkdom. Kan dat dan? Kunnen overledenen vanuit de hel anderen in de hemel zien? En ook omgekeerd? Kunnen ze zelfs met elkaar communiceren? Praten? Dat zou je hieruit op kunnen maken. Maar vergeet u niet dat het hier om een gelijkenis gaat. Het gaat hier ook om beeldtaal. Wat doet Jezus hier? Jezus onderstreept hier nog eens extra mee hoe verschrikkelijk het in de hel is. Vergeleken met hoe het in de hemel is. Dat er geen groter contrast is en ooit zal zijn dan tussen die twee. En die rijken die moet dat onder ogen zien. En in zijn helse pijn smeekt hij Abraham dat hij zich over hem zal ontfermen. En dat hij Lazarus naar hem toe zal sturen. Zodat hij voor verkoeling aan zijn vinger kan likken. Beschamend, hè? Hij die eerst Lazarus in zijn ellende liet liggen. En zelfs geen blik en geen kruimelbrood gunde. Die zit nu juist om hem verlegen. Intussen zie ik, gemeente, ook dat die rijke zelfs in de hel zijn karakter niet is kwijtgeraakt. Stuur Lazarus naar mij toe. Zelfs nu nog deelt hij zijn bevelen uit. Ik hoor geen woord van spijt, geen woord van berouw, helemaal niets. Maar het antwoord van Abraham is onverbiddelijk en hard. De rijke sprak hem aan met vader Abraham. En hij noemt hem kind of zoon.
Ja, dat was hij blijkbaar vanuit zijn Joodse achtergrond. Kind van Abraham.
Maar daar kan hij zich blijkbaar niet op beroepen. Evenmin dat wij ons ooit zullen kunnen beroepen op onze afkomst of op onze kerkelijke achtergrond. Of wat we allemaal voor de kerk gedaan hebben. Of wie we voor anderen zijn. Dat we hem of haar het hare of zijne hebben gegeven. Zelfs niet ons geloof. Dat we ons best voor God gedaan hebben. Maar de vraag is, gemeente, wat in ons leven het hoogste goed was. Of liever gezegd, wie?
Wie?
Die rijke man ging voor zijn ik. Voor zijn naam. Voor zijn eigen rijkdom en eer.
En die heeft hij gehad.
Die heeft hij tijdens zijn leven volop uitbetaald gekregen. Hij werd op zijn wenken bediend. Maar welke plaats had God daarin? Welke plaats had zijn naaste daarin? Lazarus daarentegen ontving in zijn leven, waar hij niet om vroeg. Maar intussen was zijn naam, zijn identiteit, Lazarus. God is mijn helper. Voor die rijke man gold, wie ver van God de weelde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. En voor Lazarus, maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Nou, en Abrahams antwoord is duidelijk. Daar komt bij dat er tussen de hel en de hemel zo'n onoverbrugbare kloof bestaat. Dat de een niet eens bij de ander kan komen.
De situatie van de rijke in de hel is onomkeerbaar. Wat leer ik hieruit, gemeente? Dat het van twee in één is. De hemel of de hel. En dat is de laatste ernst waar we allemaal mee te maken krijgen. En wat dan onze eindbestemming zal zijn,
heeft dus alles te maken met hoe we hier en nu in het leven staan. Wie of wat in het leven op de eerste plaats komt. Ofwel, oftewel, waarop of op wie bouwen we onze identiteit? Op onszelf, op onze naam, wat we hebben, op onze eer en aanzien bij anderen. Of op God. Op God. Op de Heer Jezus Christus. Dat in hem ons leven vast ligt. Dat we weten, ik ben zijn eigendom. Voor eens en voor goed. Dat is mijn enige troost dat in mijn hoofd vast. Nu, Jezus is er in deze gelijkenis heel duidelijk over. Wie ervoor kiest om te leven zonder God, die sterft ook zonder God. Wie Jezus niet in zijn leven nodig heeft, die moet het ook in zijn leven zonder hem stellen. Trouwens, wat heb je dan in de hemel te zoeken? Waar je altijd met God bent en in de volle gemeenschap met de Heer Jezus. Onophoudelijk. Je zou het er toch niet eens uithouden. Maar leven met God betekent ook met hem sterven. Je mag eenmaal bij hem thuiskomen. Laten we daar ook maar eerlijk in zijn naar elkaar toe. Elkaar geen rad voor de ogen draaien. Ik maak het regelmatig mee in gemeente dat tijdens het bespreken van een rouw- of afscheidsdienst de familie wat verlegen of zelfs ronduit zegt, het wordt toch geen hel en verdoemenis, spreken, hè, dominee. Ik had het afgelopen week nog.
Daar heb ik altijd maar één antwoord op. Ik preek niet de hemel. En beste mensen, ik preek ook niet de hel. Maar ik verkondig de Heer Jezus. En zo ook vanmiddag.
En niets en niemand minder. Of anders. Want gemeente, om hem gaat het. Rond zijn sterven en opstanding valt voor u, voor jou, voor mij de beslissing.
dat is het wat Jezus ook Abraham als antwoord laat geven op dat verzoek van die rijken in de hel. Of Abraham toch alsjeblieft Lazarus naar zijn vijf broers wil sturen om ze te waarschuwen. Dat ze zich bekeren, zodat ze niet net als hij ook in de hel zullen terechtkomen. In deze eeuwige plaats van smart en pijn. Nu, het antwoord van Abraham is kort en krachtig. Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar als mijn broers nou maar één wonder zouden meemaken, één persoon die zou opstaan uit de dood, dan zouden ze zich toch bekeren en zou het zeker met hen goed komen. Nee, zegt Abraham, dan zouden ze zich nog niet laten overtuigen. Alleen door het woord. En gemeente, het is het woord waarin hen en ook ons de Heere Jezus verkondigd wordt. De zaligmaker. Jazeker, ook hij is opgestaan uit de dood. Dat is het wonder van Pasen. Maar met zijn leven uit de dood is niet alles gezegd. Want daar is ook het nodige aan vooraf gegaan. Wat brengt ons in de hemel en behoedt ons voor de hel? Niets minder dan zijn liefde, waarmee hij zichzelf voor zondaren overgaf tot in de dood. Hij heeft de straf en het oordeel dat wij verdiend hadden op zich genomen. En die straf en het oordeel was niet minder dan dat God ons voor eeuwig in de buitenste duisternis zou werpen. Zo staan de zaken. Op die plek waar ook die rijke man terecht kwam. Maar hij, Jezus, heeft plaatsvervangende straf en het oordeel weggedragen. Aan het kruis op Golgotha heeft hij de hel op zich genomen. Het vuur van Gods toorn verteerde zijn hart.
En met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we dat hij neergedaald is tot in de hel. Wanneer was dat? Dat was toen hij in die 3 uren duisternis en angst het uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Moet u zich voorstellen. De Vader ontdoet zich van zijn kind. God trekt zijn handen van zijn zoon af. Ontstellend wat Jezus daar heeft moeten doorstaan. De angsten der hel. En dat voor mij. Voor mij. Gods liefde voor mijn gemeente komt hierin tot uitdrukking. Dat hij zijn eigen zoon de hel instuurde. En daar kan ik alleen maar stil van worden. En ik kan er niet over uit. Wat een liefde. Wat een genade. En ontferming. Wie durft nu nog te ontkennen dat de hel bestaat? De hel is er. Want Jezus is er zelf geweest. Wie ontkent dat de hel bestaat? Gemeente, die ontkent daarmee ten diepste Gods oneindige liefde voor zondaar. Wie ontkent dat de hel bestaat, geeft daarmee een streep door Jezus' offer. Want dan is er geen verzoening. En dan is er geen redding. En daarbij komt, als Jezus niet werkelijk in de hel was geweest, dan bleef voor mij ook de hemel gesloten. Hermetisch dicht. Dan was er voor mij geen hoop en geen verwachting. Maar hij heeft het voor mij volbracht. En daarom eindig ik in de geest van Paulus. Maar nu, Christus is in de hel afgedaald voor mij, zodat ik daar niet in zou komen. En dwars door de diepten van de hel heen, heeft hij voor mij de hemel geopend en maakt hij daar nu voor mij een plaats gereed. En daarom, gemeente, ik preek geen hemel en ik preek geen hel, maar alleen hem, de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. Opdat u en jij in hem gelooft, hem kent als Heere en Verlosser, als uw rots en uw deel en uw eeuwig goed. Wie zich hier in dit leven bij hem thuis weet, die hoeft geen moment te twijfelen.
Want ik kom straks bij hem thuis. Zeker weten. Amen. We zullen danken en bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Gemeente, wij zingen uit gezang 300 de versen 1 en 6. Eens als de bazuinen klinken. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere, voor u, maar ook voor allen die bij u horen, opdat u als gezegende mensen naar huis gaat en ook anderen tot zegen zult zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.